Kanto 10, hoofdstuk 60. Heer Krishna plaagt koningin Rukmini. De zoon van Bhattarayana van Vyasa zei: Hij, de geestelijke leraar van het universum, op een dag zich comfortabel op Rukmini's bed bevindend, werd bediend door haar die samen met haar vrouwelijke metgezellen hem, haar echtgenoot, koelte toewuifde. De ongeboren Heer, de Allerhoogste Meester, die het universum in het leven roept, beschermt en verzwelgt, had nu onder de Yadus zijn geboorte genomen om zijn spel te spelen en zijn heerschappij te verdedigen. Dat privégedeelte van het paleis was schitterend behangen met strenge parels en prachtig met een baldakijn, met lampen gemaakt van edelstenen en met jasmijnbloemenslingers omzwermd door zoemende bijen. Het licht van de zuivere maan werd gefilterd door de openingen van het lattenwerk voor de ramen, de wind voerde de geur mee van de groepjes Parijata-bomen en bracht zo de atmosfeer uit de tuin over, en de opwindende geur van Aguru Wierook ontsnapte er uit de openingen van het lattenwerk voor de ramen, o koning. Daar bediende ze haar echtgenoot, de heer van alle werelden, die comfortabel was gezeten op een prima kussen op het bed dat zo wit straalde als melkschuim. De godin pakte uit de hand van een dienstmaagd een waaier van jakhaar aan met een met juwelen ingelegd handvat en wuifde er in eerbetoon voor haar meester hem er koelte mee toe. Naast Krishna staand, geluidmakend met haar met edelstenen versierde enkelbelletjes, zag ze er prachtig uit met haar ringen, armbanden en waaier in haar handen, met haar kleding die met één punt haar borsten rood van de koenkoem verhulde, met de gloed van haar halssnoer en met de kostbare gordel die ze om haar heupen droeg. Bij de aanblik van haar genoegelijke glimlachen, haar lokken, oorhangers en de sieraden om haar hals, haar heldere, gelukkige gezicht en lieve lippen, herkende hij haar als een verschijning van de godin van het geluk die, met geen ander doel in haar leven, terwille van zijn spel en vermaak, met hem overeenstemt in belichamingen passend bij de gedaanten die hij aanneemt. Toen sprak de Heer. De Allerhoogste Heer zei: O prinses, je werd begeerd door koningen, wereldheersers van schoonheid, kracht en vrijgevigheid, die rijkelijk toegerust waren met grote macht, invloed en weelde. Met je afwijzen van beschikbare aanbidders als Shishupala en anderen, die gek van Cupido door je broer en vader werden aangereikt, vraag ik me af waarom je voor ons hebt gekozen, terwijl ik zo heel anders ben. Bang voor de koningen, o mooie wenkbrauwtjes, en verhuisd naar de oceaan voor onze toevlucht naar Dwarka, hebben wij, vijandig tegenover hen die aan de macht zijn, de troon vrijwel opgegeven. O fraaie wenkbrauwtjes, vrouwen die zich bekommeren om mannen, wiens gedrag onzeker is, hebben het gewoonlijk zwaar. Ze volgen een pad dat niet aanvaardbaar is voor de normale samenleving. Wij, die niets bezitten, zijn geliefd onder hen die zelf niets hebben, en daarom zijn we in de regel niet zo gewild bij de rijken, die me dan ook zelden hun respect betonen, o slanke dame. Huwelijk en vriendschap is er tussen twee mensen gelijk qua rijkdom, geboorte, invloed, lichaam en vooruitzichten, en nooit en tennimmer tussen een hoger en een lager iemand in deze. O prinses van Vidarbha, je hebt dit niet zien aankomen, je had er geen weet van toen je koos voor ons die het zo ontbreekt aan goede kwaliteiten, wij die worden geprezen door bedelaars die hun verstand kwijt zijn. Aanvaard nu alsjeblieft voor jezelf een echtgenoot die geschikt is, een eerste klas edelman die al je wensen in dit en het volgende leven kan vervullen. Shishupala, Shalva, Jarasandha, Dantavakra en andere koningen kunnen me geen van allen uitstaan, o jij met je mooie benen, en ook je oudere broer, Rukmi, ziet me niet zitten. Ik nam je met me mee, o goede dame, om de trots en arrogantie te breken van hen die verblind zijn door de bedwelming van hun macht. We wilden de kracht beteugelen van de verdorvenen. Onverschillig over een thuis en een lichaam geven wij niet echt om echtgenotes, kinderen en rijkdommen. Afzijdig van welk ondernemen ook, zijn wij volkomen in onszelf tevreden als een licht dat verder niets doet. Sri Shuka zei: nadat de Allerhoogste Heer dit gezegd had als de vernietiger van de trots van zij die zich als zijn geliefde onafscheidelijk achten, stopte hij. Van de meester van de heren van de drie werelden, van haar geliefde, had zij, de godin, nog nooit zoiets onaangenaams te horen gekregen. Met de schrik die haar om het hart sloeg, begon ze toen trillend, in de greep van een verschrikkelijke angst, te huilen. Met haar o zo delicate voet, die rood opgloeide door haar nagels, schraapte ze over de vloer en, terwijl ze met haar tranen de make-up van haar ogen deed uitlopen en ze het rode kurkuma-poeder op haar borsten nat sprenkelde, stond ze daar roerloos, verstikt in haar grote verdriet, met haar gezicht naar beneden, niet in staat om ook maar een woord uit te brengen. Door haar grote treurnis, vrees en benauwdheid, niet langer meer helder denkend, gleden haar armbanden af en viel haar waaier uit haar handen. Met haar geest ontregeld, viel ze plotseling flauw. Haar lichaam viel op de grond met haar haar wijd uitgespreid, als was ze een plataan geveld door de wind. Toen hij inzag wat het volle gewicht van zijn niet door haar begrepen grappenmakerij inhield voor de band van goddelijke liefde met zijn geliefde, kreeg de Allerhoogste Heer, de genadige Krishna, medelijden met haar. Snel van het bed afkomend, tilde hij haar met zijn vier armen op en wiste hij, haar haar bijeenzamelend, haar gezicht schoon met zijn lotushand. Met het schoonvegen van haar met tranen gevulde ogen en haar besmeurde borsten, o koning, sloeg hij zijn arm om haar heen, die, kuis als ze was, geen ander voorwerp van verlangen kende. De meester, de expert in het tot vrede bewegen, troostte vol medeleven haar, die zo zielig in de war was door zijn slimme grappenmakerij. Met hem, het doel van alle zuivere zielen voor ogen, had ze dit niet verdiend. De opperheer zei, O Vaidarbhi, wees niet ongelukkig met me. Ik weet dat je me volledig toegewijd bent, mijn liefste. Ik deed het voor de grap, om te horen wat je zou zeggen. Zo wilde ik het gezicht van de liefde zien, met lippen trillend van de emotie, blikken geworpen uit de hoeken van rood doorlopen ogen en prachtige samengeknepen wenkbrauwen. Om grappen te maken met degene van wie hij houdt, is voor een gewone huishouder het hoogste dat hij in het gezinsleven kan bereiken, o verlegen meisje vol temperament. Sri Shuka zei, Vaidarbhi, o koning, aldus geheel gerustgesteld door de Allerhoogste Heer, begreep dat zijn woorden speels bedoeld waren en gaf haar angst op te zijn afgewezen door haar geliefde. Bedeesd, met een charmante glimlach, de opperheer in het gelaat ziend, richtte ze zich met liefdevolle blikken tot de beste van alle mannen, o afstammeling van Bharata. Sri Rukmini zei, Goed, zo zei het. Het is zoals je het zegt, o lotusoogige. Ik verschil van jou. Jij bent de Allerhoogste Heer. Wie ben ik nu vergeleken met de Almachtige die behagen schept in zijn eigen heerlijkheid? Wie ben ik, als iemand aan wiens voeten de dwazen zich vastklampen vanwege haar materiële kwaliteiten, vergeleken met de meester, de opperheer van de drie belangrijkste godheden? Het is waar, jij, o Urukrama, heer van de grotere orde, vlijde je neer in de oceaan alsof je de geaardheden zou vrezen. Jij vecht altijd in het zuivere bewustzijn van de opperziel tegen de slechtheid van de materiële zinnen, en jij hebt, met je dienaren, een positie als koning afgewezen, omdat dat blinde onwetendheid inhoudt. Voor wijzen die de honing waarderen van je lotusvoeten, is jouw pad niet zo duidelijk, terwijl het onmogelijk te doorgronden is voor dieren in een menselijke gedaante. Want, zo ongewoon als de activiteiten van jou, de Allerhoogste Heerser zijn, o Almachtige, zo ongebruikelijk zijn ook de handelingen van hen die je volgen. Jij kent geen bezittingen, want voorbij aan jou is er niets te vinden. Zelfs de genieters van offergaven als Brahma en anderen brengen je eerbewijzen. Personen die materieel niets te klagen hebben, kennen je, verblind door hun status, niet. Maar je bent voor de grote genieters, de goden, het meest dierbaar, net zoals zij jou het dierbaarst zijn. Jij bent het uiteindelijke doel dat alle doelen van het menselijk bestaan omvat. Jij bent het eigenlijke zelf waarnaar verlangend intelligente personen overal van afzien. Zij zijn degenen die behagen scheppen in jouw omgang, o Almachtige, en niet de man en vrouw die in hun wederzijdse aantrekking hun lust, geluk en ongeluk ervaren. Jij bent de opperziel van al de werelden die zichzelf wegschenkt en over wiens kunnen de wijzen spreken die de stafopgaven van het rondtrekken en paramahamsa's worden. Daarom werd jij door mij uitverkozen en wijs ik die meesters van de hemel af. Hij die geboren werd op de lotus, Brahma, en hij die het bestaan beheerst, Shiva. Wat voor belang zou ik hebben bij anderen wiens ambities teniet worden gedaan door de kracht van de tijd opgewekt door je wenkbrauwen? Hoe dwaas waren die woorden van je, dat jij uit angst in de oceaan je toevlucht zou hebben gezocht, o Kadakraja, o jij die je door het schieten met je Sharanga de koningen terugdrong toen je mij, jouw verdiende huldeblijk, ontvoerde zoals een leeuw zijn deel weghaalt bij de dieren. De koningen Anga, Vainya, Jayanta, Nausha, Gaya en anderen hebben uit behoefte aan jou afstand gedaan van hun kroon, hun soevereine macht over hun koninkrijken, en zijn het bos ingegaan, o lotusoogige. Hebben zij, gefixeerd op jouw pad, het nu zwaar gehad in deze wereld? Welke vrouw zou haar toevlucht tot een andere man nemen, als ze eenmaal het door de wijzen beschreven aroma opgesnoven heeft van jouw lotusvoeten, de voeten waar Lakshmi zich ophoudt en die alle mensen de bevrijding schenken? Welke sterfelijke dame met het inzicht om uit te maken wat het beste voor haar is, zou geen ernst maken met jou als de hemel van alle kwaliteiten en zou iemand willen die steeds in grote angst verkeert door zijn valse ego? Ik heb gekozen voor hem, voor jou, de uiteindelijke meester en superziel van alle werelden, als degene die geschikt is om mijn wensen in vervulling te doen gaan in dit leven en in het volgende. Mogen er voor mij, die ronddoolde op verschillende wegen, er de toevlucht zijn van jouw voeten, die, als ze op hun aanbidder afstappen, bevrijding van al het valse schenken. Laat de koningen, waar je het over had, o Achyuta, over aan die vrouwen, bij wie in huis ze zijn als ezels, ossen, honden, katten en slaven, omdat die dames hun oren nimmer te luisteren legden bij de kern die jij als de plaag van je vijanden bent, o jij die bezongen en besproken wordt in de hooggeleerde samenkomsten van Mrida, de genadige ofwel Shiva, en Virincha, de zuivere voorbij de hartstocht ofwel Brahma. De vrouw die niet de honing ruikt van jouw lotusvoeten, houdt er een totaal verdwaasd idee op na. Zij aanbidt als haar partner een levend lijk bestaande uit vlees, botten, bloed, wormen, ontlasting, slijm, gal en lucht, dat overdekt is met een huid, snorharen, lichaamsbeharing, nagels en hoofdhaar. O lotusoog, laat er mijn liefde zijn voor de voeten van jij die meer behagen schept in het ware zelf dan in mij. Op het moment dat jij, terwille van de expansie van dit universum, een alles overheersende hartstocht aanneemt en mij als Prakriti met je blik aanschouwt, toon je ons de grootste genade. Ik denk dat het niet geheel onwaar is wat je zei, o doder van Madhu, een ongetrouwd meisje kan zich op een gegeven moment aangetrokken voelen tot een ander, zoals in het geval van Amba. Een promiscue vrouw voelt zich, zelfs als ze getrouwd is, nog aangetrokken tot weer een andere man. Als men intelligent is, moet men zo'n ontrouwe vrouw niet houden, want als men gehecht blijft aan haar, is men tweeërlei ten val gekomen in dit leven en in een leven hierna. De Allerhoogste Heer zei: al wat je antwoordde is juist. Dat wat ik zei toen ik je voor de gek hield, o prinses, deed ik vanuit de behoefte jou hierover te horen spreken, o deugdzame dame. O rechtschapen dame, je zal altijd op welke zegeningen ook kunnen rekenen die je van mij verlangt om je van de lust te bevrijden, o genadige, o jij die enkel mij toegewijd bent. O zonderloze, ik begreep je zuivere liefde en trouw aan je echtgenoot in geloften, want van streek geraakt door mijn woorden, liet je geest gehecht aan mij zich niet afleiden. Degenen die met lust in hun harten vallen voor burgerlijke status en mij aanbidden met boetedoeningen en het naleven van geloften, zijn verbijsterd door de begoochelende energie van mij, de Heer van de uiteindelijke gelukzaligheid. Lieve schat, ongelukkig zijn zij die met het verwerven van mij, de meester van zowel emancipatie als rijkdom, van mij enkel materiële verworvenheden verlangen. Die zijn er zelfs voor personen die in de hel verkeerden. En daarom is voor hen die bezeten zijn van de zinsbevrediging de hel de meest geschikte plek. Gelukkig, o vrouwen van het huis, was je mij steeds trouw van dienst, hetgeen bevrijding uit het materieel bestaan schenkt. Die dienst is zeer moeilijk op te brengen voor hatelijke types, met name voor vrouwen met kwade bedoelingen die zich enkel bekommeren om hun eigen levensadem en zich vergenoegen in het verbreken van relaties. O respectvolle dame, in mijn paleizen kan ik geen vrouw vinden zo liefdevol als jij. Jij die tijdens haar huwelijk afzag van de koningen die waren gearriveerd. Jij die mij, toen je de verhalen hoorde over mijn waarheid, een Brahmaanse boodschapper stuurde met een vertrouwelijk bericht. Toen je broer, die werd verslagen in de strijd en werd toegetakeld, op de dag van de huwelijksplechtigheid werd gedood tijdens een gokspelletje, kreeg je een ondraaglijk leed te verduren, maar omdat je er bang voor was van ons gescheiden te raken, repte je er met geen woord over en heb je ons op die manier voor je gewonnen. Toen ik niet kwam opdagen nadat je een boodschapper had gestuurd met het hoogst vertrouwelijke verzoek om mijn persoon te krijgen, beschouwde je deze wereld als volkomen leeg en wilde je dit lichaam opgeven dat voor niemand anders bestemd zou zijn. Mogen je altijd zo van die standvastigheid zijn en mogen wij ons daar steeds over verheugen. Sri Shuka zei, aldus in intieme conversaties de weg van de menselijke wereld volgend, schiep de Allerhoogste Heer en Meester van het Universum er genoegen in zich met Rama te vermaken. In de paleizen van de andere koninginnen gedroeg hij, de Almachtige Heer en geestelijke leraar van al de werelden, zich dienovereenkomstig en vervulde hij de plichten van een gezinshoofd.